Welkom bij de podcast Arts en Gezin. In deze podcast spreek ik met artsen en experts over het zoeken naar balans tijdens de tropenjaren. Hoe kunnen we werk en gezin op een fijne manier combineren en tijd maken voor onszelf? Ik ben Sanne de Laat, arts maatschappij en gezondheid. Ik ben moeder van 4 kinderen en coach artsen tijdens de eerste 1000 dagen met hun kind. Meer informatie over mijn workshops en coaching vind je op de website sannedelaat.nl. Voordat ik in gesprek ga, graag nog even je aandacht voor het volgende. In deze podcast spreek ik met dappere dokters. Dappere dokters die delen over hun persoonlijke werk- en gezinssituatie. Dit is een kwetsbaar onderwerp en ik wil je dan ook vragen om op een respectvolle manier te reageren. Vandaag ga ik in gesprek met Charissa Smit. Op Instagram is zij bekend onder de naam Food Dr. Isa. Charissa is verloskundearts in opleiding. Zij is bezig met een promotieonderzoek naar preconceptiezorg en heeft een zoontje van 2 jaar oud. In haar vrije tijd zet zij zich in voor Stichting Babyspullen. We gaan het hebben over haar passie voor de geboortezorg, over gezinsplanning en carrièrekeuzes en over hoe het is om met veel kennis zelf zwanger te worden en moeder te zijn. Welkom Charissa.
Dankjewel Sanne, fijn dat ik hier mag zijn.
Ja, leuk om met jou in gesprek te gaan vandaag. Zou jij jezelf nog wat willen voorstellen?
Ja, tuurlijk. Je hebt al heel veel verteld hoor. Maar ik ben inderdaad mama van Gillis, 2,5 jaar oud. Zelf ben ik 34. En ik woon samen met mijn man, zoon en onze 2 katten in Gouda. Geboren en getogen in het noorden, maar voor de studie verhuisd naar Leiden. En dus ook hier blijven hangen voor de liefde.
Ja, en hoe lang geleden ben je nu afgestudeerd als dokter?
Eind 2016 was dat. Dus dat is eigenlijk al een goede 7 jaar.
Ja.
Tijd vliegt.
Ja, en kun je eens vertellen over hoe jouw werksituatie er nu uitziet?
Ja, zeker. Ik ben dus verloskundearts in opleiding bij het HMC Westeinde Ziekenhuis. En daarnaast ben ik nog mijn promotieonderzoek aan het afmaken. Wel echt in de laatste fase. Maar in feite heb ik dus eigenlijk 2 banen, zou je kunnen zeggen. 1 in de kliniek en echt nog 1 met 2 benen in het onderzoek. Dus dat is vaak hard rennen, maar ook wel heel belonend.
Ja, ik haal je de voldoening uit. Bedoel je dat?
Ja, ik ben wel graag bezig, maar ik zou wel eerlijk zeggen dat het op dit moment wel heel erg veel is. Zeker het afronden van een promotietraject naast een gezin en klinisch werken is gewoon echt wel pittig.
Ja, dat klinkt ook wel als een pittige combinatie, zeker. Ja. Hey, en hoeveel uur werk je nu als verloskundearts in opleiding?
Gemiddeld zijn 30 uur per week. En nu even toevallig geen diensten, want ik loop de neonatologie stage. Maar normaal gesproken zitten er dus ook weekenddiensten, nachtdiensten en avonddiensten bij. En dat vind ik eigenlijk beter te handelen nog dan wanneer het allemaal alleen maar dag is.
Oh ja?
Ja, die onregelmatigheid maakt dat je toch af en toe ineens voor je gevoel extra vrij bent. En dan moet je wel weer even doorpakken. Maar ja, de regelmaat, dat is het toch niet voor me, gelukkig maar.
Ja, wat blijft dat ook straks zo als je verloskundearts bent? Hoe zit het dan met diensten?
Ja, dat is ongeveer een 1/3, 1/3, 1/3 verdeling. Dus dag, avond en nacht en natuurlijk ook de weekenden.
Dus dat blijft zo.
Ja.
Ja, de hele carrière dan. Ja. En hoe is jouw thuissituatie nu?
Met alle mannen. Als in mijn zoon, mijn man en onze 2 katers. En mijn man heeft gelukkig een baan waarbij hij redelijk veel thuis kan werken. En gewoon de normale dagbaan, zeg maar. Dus dat kunnen we vrij goed combineren. Gilles gaat naar de gastouderopvang. Ja, zo hebben we het eigenlijk een beetje geregeld.
En hoeveel dagen is hij daar?
3.
3 dagen. En hoeveel werkt je man?
4 dagen.
4 dagen.
Ja.
Ja, want jij hebt dan 30 uur dat je werkt als verloskundearts in opleiding. En hoeveel uur denk je dan dat je gemiddeld nog bezig bent met je promotieonderzoek?
Oh, dat wisselt echt heel erg. Deze week is het zeker 20 uur geweest. Dus dan komt het er echt wel bovenop. En dan zijn er ook wel weken dat het wat minder is. Maar deze week, de week daarvoor was het ook behoorlijk pittig. Dus ja, ik denk dat ik gemiddeld wel zo uitkom op 45 uur per week.
Ja. En is het einde al in zicht van je promotieonderzoek of gaat het nog wel even
Ja, gelukkig wel. Nee, gelukkig wel. Ik zou nog een zevende paper schrijven, maar daar kwam voor de zoveelste keer niet echt iets uit waar ik wat mee kon. En toen heb ik eigenlijk gezegd van nou, boem is ho, het is nu voor mij wel klaar. Ik moet het echt gaan afronden, want anders kan ik daar de motivatie ook niet echt meer voor vinden. En dat is gelukkig goed aangekomen en we zijn overeengekomen dat ik het mag afronden.
Zeven artikelen, dat is ook wel, zou ook wel heel veel zijn, toch? Voor in een proefschrift, of is dat
Ja,
gebruikelijk
dat klopt.
voor in jullie
De
vakgroep?
afdeling waar ik promoveer stond redelijk gebruikelijk.
Oh joh, ja, ik had er vier, vijf volgens mij. Ik vond dat al een hele kluif.
Ja, nou ja, is natuurlijk op zich ook genoeg hoor, maar
Ja, dat wisselt natuurlijk ook wel wat voor soort onderzoek je doet en of je de data zelf hebt verzameld. Hoe was dat bij jou? Kan je iets vertellen over jouw promotieonderzoek?
ja, zeker. In 2018 ben ik begonnen. En het originele idee was om preconceptiezorg aan de vrouw te brengen. En dan specifiek voor de, wat we toen nog noemden, kwetsbare vrouwen. Inmiddels zeggen we de vrouwen in sociaal kwetsbare omstandigheden. Of de vrouwen met een hoog risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. En het idee was dus om hen beloningen te bieden voor gezonde keuzes, et cetera. Dus ik heb dat helemaal vanaf het begin af aan opgezet, dus het ethische voorwerk gedaan, waar moet je eigenlijk allemaal aan voldoen? Interviewstudies gedaan met de doelgroep zelf, van hè, wat vinden zij nou acceptabel? Beloningen voor gezond gedrag, daar hangt toch ook nog best wel een beetje een gek gevoel omheen, hè? Dus dat hebben we allemaal uitgezocht. En uiteindelijk hebben we dat verwerkt tot een hele mooie app. Die app heet Sneller Zwanger, daar is ook een Instagram van te vinden. En daarmee kunnen vrouwen 4 weken lang leren eigenlijk over de preconceptieperiode en de invloed die zij zelf hebben op gezond zwanger worden. En daarin hebben we ook gewoon veel aandacht en ruimte voor dat het ook best een stressvolle periode kan zijn. En dat het ook niet gek is om het spannend te vinden. En gewoon net even dat steuntje in de rug om te helpen denken aan je foliumzuur, je groente, beweging, et cetera. Dus
Wauw.
niet een dataset die klaar lag, maar echt alles opgebouwd.
Ja, en ook iets ontwikkeld dus, wat echt ook gebruikt kan worden in de praktijk.
Ja, zeker, zeker. We hebben een pilotstudie daarmee gedaan. Die komt hopelijk binnenkort online in JAMIR, de Journal of Medical Internet Research. En die is open access, dus ik kan hem dan ook gaan delen. En nu zijn we bezig met de versie nummer 2, Sneller Zwanger 2, waarin we in een grotere mate gaan kijken naar de effectiviteit. En dan zeg ik we, maar ik bedoel eigenlijk mijn opvolgster Tamara Wielis, want ik hoef hem niet meer af te maken.
Ja, hoe hebben jullie dat geregeld?
Zij is aangenomen voor een promotietraject op dezelfde afdeling. En eigenlijk komt mijn project heel mooi bij die bij haar in. Een soort van een beetje de neuzen dezelfde kant op. En zodoende heeft zij het overgenomen voor de grotere cohortstudie.
Nou, interessant. Ja.
Ja,
En
en
we
voor
hebben
mij ook wel
hetzelfde.
heel fijn dat mijn kindje wel een beetje wordt overgenomen. Dat het niet in het luchtledige blijft hangen.
Het kindje promotieonderzoek bedoel je?
Precies.
Ja.
Ja, zware
Ja.
bevalling.
Ja, pittige bevalling geweest, of nog steeds gaande
Behoorlijk.
eigenlijk, hè?
Ja, ik zou bijna willen zeggen niet vorderende ontsluiting.
Stagneert.
Ja,
Nee, dat is wel
precies.
weer een stapje verder wellicht, hè? Nog steeds wel ja, een trage ontsluiting. Ja.
Precies, ja.
Ja. Ja, want we hebben het over werk gehad en even kort over je gezin. En ik ben ook wel benieuwd, hoe zit het met tijd voor jouzelf?
Ja, weinig eigenlijk. En soms heb ik daar last van, soms niet zo heel erg veel. Maar op dit moment zit ik wel in een periode dat ik af en toe echt denk, waar is die pauzeknop? Dat ik gewoon heel even de was, kind, man, de katten, alles, werk, iedereen gewoon even op pauze kan zetten.
Ja.
Gewoon een dag ertussenuit of zo, dat lijkt me echt wel heel fijn.
Ja, wat zou je dan willen doen? Of misschien juist al niet willen doen?
Oeh, ik denk dat als ik echt een dag vrij kon nemen zonder schuldgevoel, dat ik dan met een thermoskan koffie alleen maar zou willen zitten haken. Lekker tot rust komen, niks hoeven. En dat is denk ik ook wel wat het zo lastig maakt, hè? Want Als ik echt zou willen, kan ik heus ergens zo'n dag inbouwen. Daar gaat niemand dood van, om het even zo te zeggen. Maar dat schuldgevoel, dat neem je dan gewoon mee. Dus dan zit je nog steeds niet rustig.
Nee, lastig is dat, hè? Dat schuldgevoel wat je zowel kan hebben als je thuis bent met je kinderen richting je werk. Of ook andersom, hè? Als je aan het werk bent van, ja,
Precies.
nu ben ik niet thuis. Herken je dat?
Exact. Ja.
Ja. Ja. Ja, en dat
Inderdaad.
haken, is dat een hobby van jou?
Ja, dat vind ik echt fantastisch.
Ja,
Het is
ik zag een
precies.
tijdje geleden dat je ook schoentjes of sokjes haakt die je geeft bij bevallingen.
Ja, dat deed ik inderdaad in het begin. Daar ben ik mee gestopt, want het is niet zo heel erg leuk als je komt bevallen en dan ben jij iemand die dat niet krijgt omdat je toevallig niet bij mij bevalt, hè. Dus daarvan hebben we gezegd van nou, hè, dat doen we dan maar niet meer. Ik had nog wel de optie om te zeggen, dan ga ik voor iedereen haken, maar daar heb ik niet genoeg tijd voor. Dat
Dat
lukt
zou weer
echt
een
niet.
extra business zijn, denk
Zeker,
ik.
ja,
Ja.
absoluut. Ja. Nee, maar wat haken zo fijn maakt, is dat je er precies genoeg met je hoofd bij moet zijn om niet te kunnen piekeren of ratelen, maar dat je er niet zo op hoeft te focussen dat je niks anders meer kunt doen.
En ze zeggen toch ook wel eens dat voor verloskundigen het heel mooi zou zijn als ze er breiend of hakend bij gaan zitten. Dat meer
Ja.
watchful waiting. Is dat ook iets
Ja.
wat je als verloskundearts kunt doen? Of ben je dan toch vaak meer in actie?
Toch vaak meer in actie, helaas. Ja. Ja, wat we vaak hebben op de verloskamers is dat je toch echt wel meerdere patiënten tegelijk begeleidt. Daarom ben je ook echt een team met je verpleegkundige. En ja, daardoor ben je eigenlijk aan het roleren tussen de kamers. En als er dan eens een moment is dat je inderdaad maar één patiënt hebt, dan probeer ik wel wat langer op de kamer te zijn en wat meer de tijd te nemen, zeg maar, om echt een band op te bouwen. En dat moet je ook een beetje aanvoelen, want soms zie je dat de barende en partner gewoon echt een hecht team zijn en heel intiem. En dan wil ik daar eigenlijk niet in storen. Maar als het wel gewaardeerd wordt, dan vind ik het zelf ook altijd heel mooi om dat te zien, omdat je dan veel meer van het baringsproces meekrijgt. De overgang van de ontsluitingsfase naar de persfase bijvoorbeeld, dat is zo mooi waar te nemen. En soms ook de rustperiodes, dat de weeën toch even wat wegzakken. Om daarna gewoon weer mooi op te pakken. De fysiologie van de baring, die zien we minder omdat we meer patiënten tegelijk hebben. Dus het zou voor mij echt ideaal zijn als ik in een hoekje van de kamer af en toe zou mogen zitten haken en gewoon inderdaad kijken en wachten.
Ja, want het is toch wel echt iets magisch, hè? Zo'n geboorte en hoe dat, als dat ja, vanzelf gaat, zou ik willen zeggen. Maar je bent natuurlijk hartstikke hard aan het werk als vrouw, hoe dat
Heel hard.
gaat, hè?
Ja, nou is het wel zo, des te meer geboortes ik mag begeleiden, des te groter ik het wonder ook echt vind. En je hebt als jonge dokter zo'n moment dat je denkt, oh nou hè, ja, tuurlijk het is wel een wonder, maar het is eigenlijk ook gewoon heel normaal. En dat is het ook. Maar dat het zo vaak zo goed gaat en dat de natuur van nature zo mild is, ja, nee, toch echt wel een wonder.
Ja, en het vraagt ook wel een soort van overgave of zo, hè? Aan dat natuurlijke wonder of zo, hè? Jij ziet natuurlijk veel
Ja.
bevallingen die medisch zijn geworden, waar het toch wel complicaties zijn waarschijnlijk.
Ja, klopt. Relatief veel inderdaad.
Ja.
Maar ook wel eens vrouwen die vanwege hun voorgeschiedenis in het ziekenhuis bevallen bij ons. Sorry. Maar waar verder eigenlijk de bevalling spontaan op gang gekomen is, de vliezen nog staan. Op die manier zien we ook echt wel fysiologie. En wat ik het mooie vind van van het beroep verloskundearts is dat de ervaring op de verloskamer van een verloskundearts zo constant is dat ze ook echt een hele mooie kijk op de fysiologie hebben. Dus je ziet vaak dat de verloskundeartsen heel erg zeker zijn in hun werk op de verloskamers. En dat is ook waarom ik uiteindelijk gekozen heb om verloskundearts te willen worden. Omdat dat stukje, die zekerheid, de blik op de fysiologie, de continuïteit van zorg op de verloskamers, dat trekt me echt heel erg.
Ja, mooi om te horen. Kun je eens wat meer vertellen over hoe jij tot deze keuze bent gekomen om verloskundearts te gaan worden?
Het is een lang traject
Nou,
geweest.
begin bij het
Ja.
begin.
Ja, ik ben dus nu in het HMC in opleiding tot verloskundearts. En daar heb ik ook mijn geneeskundestudie afgerond. Dat heette toen nog semi-artsstage. Tegenwoordig oudste co-schap moet je het noemen. En daarna ben ik daar eigenlijk gebleven om als ANIOS te werken. Dat heb ik een volle 2 jaar gedaan. En daarna ben ik gaan promoveren. En eigenlijk ben ik dat vooral gaan doen om aan mijn cv te werken. Ik had niet een super denderend cv. En voor de opleiding gynaecologie, ja, is dat toch echt wel nodig. Dus zo teruggekomen uiteindelijk in het promotieonderzoek. En aan het eind van mijn onderzoeksperiode, of de betaalde onderzoeksperiode moet ik zeggen, heb ik een keertje meegesolliciteerd voor de opleiding gynaecologie. En toen buiten de boot gevallen. En waar de rest dat eigenlijk allemaal heel vervelend voor mij vond, was ik er niet zo kapot van. En vervolgens moest ik daar weer heel hard over nadenken. Want wat betekent dat, hè? Als je al zo lang vanaf mijn 3e jaar geneeskunde eigenlijk je pijlen op de gynaecologie gezet hebt. En dan blijkt je dat eigenlijk niet echt meer te willen. Wat ga je dan doen? Dat vond ik best lastig. Nou, mijn promotieonderzoek gaat natuurlijk heel erg over preconceptiezorg en sociale kwetsbaarheid. Maar dus ook over sociale verloskunde. En het hele proces van zelfmoeder worden, mijn promotieonderzoek heeft er samen voor gezorgd dat ik wel echt meer en meer focus kreeg ook op die verloskunde. En het enige wat ik toen nog moest doen was aan mezelf toegeven dat het mocht. Dat ik anders mocht kiezen na al die tijd één doel.
Ja, hoe was dat? Om dat te doen, om je dat, ja, die keuze te gunnen.
Ik denk dat het een van de dapperste dingen is die ik ooit gedaan heb.
Kun je
Ja.
dat eens meer omschrijven?
Ja, ik ben een beetje aan het denken waarom vind ik dat nou eigenlijk precies? Ik denk, als je me vroeger zou hebben gevraagd waar ben je trots op, dan zou ik hebben gezegd mijn doorzettingsvermogen. En dat heb ik ook echt. Ik kan doorgaan totdat het echt niet meer gaat. En voor mij was dus juist de moeilijkheid om los te laten. En geen medisch specialist worden was wel echt loslaten. Het loslaten van een oude droom, maar ook een verwachting van mezelf. Een verwachting waarvan ik misschien geloofde dat anderen hem van mij hadden. En dan ineens ben je toch degene die het toch niet gaat doen, die het toch niet gelukt is om medisch specialist te worden.
Maar die het wel gelukt is om een eigen keuze te maken.
Precies.
Ja.
En dat was voor mij eigenlijk nog veel moeilijker dan om maar gewoon door te gaan. Ik heb er wel veel steun in gehad hoor. Veel mensen om me heen en ook collega's van nu. Verloskundeartsen gesproken die hun keuzes met mij wilden delen. En ook gynaecologen en AIOS gynaecologie die zeiden van ja, ik weet niet of ik dit ga doen totdat ik 67 ben. Of ja, ik kon pas kiezen toen ik eenmaal binnen was. En toen dacht ik, ja, maar ik ben nu al binnen, dus ik maak het maar af. En ik heb zelf ook altijd gedacht van, nou, als ik maar in opleiding ben tot gynaecoloog, dan kan ik daarna wel kiezen of ik het wilde. En nu kon ik die keuze gewoon terugpakken. Die keuze was van mij. Ik hoefde het niet meer te willen. En daarvoor hoefde ik niet eerst aangenomen te worden, want ik hoef verder niemand iets te bewijzen, behalve mezelf.
Wel een hele stap in de persoonlijke ontwikkeling dan ook eigenlijk geweest, hè?
Enorm. Ja. Ik denk ook dat ik er in jaren naartoe gegroeid ben hoor. Mijn promotietraject was verre van makkelijk. Ik heb in mijn 2e jaar ook echt wel een periode van overspannenheid gehad. En daarna ben ik eigenlijk steeds meer gaan leren over mezelf. En wat wil ik precies? Wat voel ik? Wat voelt goed? Wat voelt niet goed? Ja, ervaringen uit het verleden meer loslaten en meer kijken naar de toekomst. En ook het gezinsbeeld wat ik voor me had. Wat wil ik eigenlijk precies en wat past daar wel en niet bij?
Ja, prioriteiten kunnen echt veranderen
Ja,
gaandeweg.
echt.
Ja, en dan kun je nog wel allerlei ideeën hebben over hoe je het zou willen. Verwachtingen die je wellicht al wel van heel jongs af aan al hebt. Maar ja, als er dan een kindje komt of andere dingen in je omgeving gebeuren, kan het echt
Ja.
verschuiven. En dat is
Ja,
best soms
absoluut.
lastig om dat ook toe te geven dan, hè, aan jezelf, dat die prioriteiten kunnen veranderen.
Ja, en ook denk ik het hele moederschap en daarin andere carrièrekeuzes maken, dat is ook wel iets wat ik mezelf heb moeten toestaan. Want het eerste gevoel is eigenlijk om gewoon door te zetten en te laten zien dat je ook met een kind of nou ja, ook met een grote zwangere buik heus wel dit en dat. Ja, maar waarom? Het hoeft niet.
En dat doorzettingsvermogen heeft je ook heel ver gebracht, hè? Dat is ook denk ik een hele goede of
Precies.
een mooie kwaliteit. Maar ja, we kunnen daarin ook wel doorschieten soms als artsen, denk ik, hè? Niet alleen jij, maar in het algemeen, hè, zie ik dat ook bij veel collega's. Van ja, hup, doorzetten, schouders eronder, nog even
Ja.
dit, nog even dat. Ja, we rennen vaak maar door.
Nou ja, dat inderdaad. En er zijn ook echt wel dingen die ik gemist heb, waarvan ik nu terugkijk en denk, was ik toen maar gewoon even in een lagere versnelling gegaan? Had ik toen maar even de tijd genomen? En zo'n eerste
Voorbeeld
verlof.
geven.
Ja, dat is zo'n eerste verlof, dus dat je nog geen kindje rond hebt lopen. Wat een tijd, wat een periode om te vertragen en in jezelf te zakken en met je zwangerschap bezig te zijn. En terugdenkend was ik eigenlijk vooral bezig nog met al het werk van mijn promotie, wat nog moest, ja, zodra het weer kon.
Hoe snel ben je na de geboorte van je zoon weer aan de slag gegaan?
Even denken, hij is van eind augustus en ik ben begin december weer begonnen. Dus dat is september, oktober, november.
En hoe kijk je
Ja.
daar nu op terug?
Ja, ik denk niet dat ik het anders had gedaan. Want zeker met een promotietraject is het natuurlijk gewoon zo dat wat blijft liggen is voor jou. Hè? Dat
Herkenbaar, zeker, ja.
gaat niet vanzelf weg. Maar ik vind het wel heel jammer dat ik niet meer genoten heb. En het is zo'n dooddoener, maar het is wel echt waar. Dan kijk ik naar die kleine jongen die nu echt al helemaal niet meer een kleine baby is. En dan denk ik, waar is die tijd gebleven? En ik heb er zo lang op gewacht, op het zwanger worden. Dat het zwanger worden zelf ging vrij vlot hoor, maar lang uitgesteld vanwege carrièrekeuzes en dergelijke. Maar ik wilde het zo graag. En toen was het zo voorbij.
Ja, de tijd gaat snel, hè? Zo cliché, maar zo waar.
Echt,
Ja.
ja.
Ja, en jij zegt net ook, ja, ik heb het uitgesteld, carrière ging een tijdje voor en toen was het moment daar. Hoe is dat gegaan qua gezinsplanning en dergelijke, voor zover je een gezin kunt plannen?
Ik zeg zelf altijd, je kan niet plannen wanneer wel, je kan vooral plannen wanneer niet.
Ja,
En
mooi gezegd is dat, ja.
dat hebben we gedaan. Tijdens de Anios-tijd zag ik het echt niet zitten. Natuurlijk toen ook nog vol met de pijlen op medisch specialist worden. En in die periode was er ook nog een contract van 48 uur in de praktijk en 38 uur op papier. Dus die 10 uur extra werken als Anios. En daar zag ik het mezelf gewoon echt niet bij doen. Toen ik ging promoveren, kwam daar meer, ja, ruimte en tijd voor, zeg maar. Ja, toen vroeg Tim mij ook ten huwelijk. En toen hadden we eigenlijk wel zoiets van, nou oké, okay, als we dan getrouwd zijn, dan is de tijd er rijp voor. Ik was toen 31 ook. Dus zodoende. En we hebben een lange verloving gehad, 2 jaar. Dus we hebben ons echt uitgebreid op kunnen voorbereiden dat we er uiteindelijk voor gingen.
Ja, en je
En
hebt
toen
natuurlijk
was
ook
het ook
al die
vrij snel
kennis ook
raak.
nog eens over wat allemaal gezond is om zwanger te worden. Zeker ook met jouw
Ja.
onderzoek naar de preconceptiezorg.
Ja.
Ja, die kennis, hoe is dat met al die kennis dan zelf daarmee bezig te zijn?
Ik ben denk ik het levende bewijs dat het niet waar is dat je niet zwanger wordt als je er te veel mee bezig bent. Dat is echt poeh. Jeetje. Aan de ene kant vond ik het heel erg prettig, want ik houd ervan om veel te weten en daarmee een soort pseudo-controle te ervaren. Aan de andere kant denk ik dat ik ook wel een stuk angstiger ben geweest tijdens al die fases. Dus het zwanger worden vond ik heel spannend. In die periode gaf ik zelf veel preconceptiezorgconsulten in het Erasmus. Dus continu ook werkwijs bezig met stellen die zwanger willen worden. Nou, en toen was dat eenmaal gelukt. Toen was ik heel blij. Dat heeft ongeveer een dag geduurd. En toen was ik heel angstig voor miskraam. Dat komt natuurlijk relatief veel voor. En ja, zeker binnen mijn werk word je er gewoon nog meer mee geconfronteerd. En nou, dat ging toen eigenlijk ook allemaal goed. En toen was het wachten op de 20 weken echo. En nou, toen vond ik mijn buik toch wel heel groot worden. En zo was eigenlijk elk stukje van de zwangerschap weer doorspekt met een andere vorm van bang zijn voor het een of ander.
En dan komt angst tijdens de zwangerschap sowieso best veel voor, hè? Maar zeker ook als dokter denk ik dat dat nog eens extra lastig soms ook kan zijn, omdat je zoveel weet en ook al veel hebt gezien.
Ja, precies. En op zich, wat me dan wel hielp, was om echt de scenario's door te denken. Dus niet te stoppen bij het doemscenario, maar het echt helemaal uit te denken. Van, nou, oké, wat als ik dan een miskraam zou krijgen? Ja, dat is heel vervelend. Betekent dat dat ik nooit moeder word? Nee. Oké. Hè, dus doordenken voorbij het punt van wat als ik een miskraam krijg en dan daar in die angst blijven hangen. Maar ja, dat lukte natuurlijk ook niet altijd. En als het dan weer. Ja, doorging naar een volgende fase in de zwangerschap waar een andere angst bij kwam. Ja,
Ja,
hormonen zijn
zwanger
in ieder
zijn was
geval
daar niet zo
heftig.
bij, hoor ik
Wat
daarin.
zeg je?
Het onbezorgde zwanger zijn, dat was het niet echt.
Nee. Nou is denk ik onbezorgd sowieso niet echt een woord wat snel op mij van toepassing is. Maar ik had wel gehoopt, en ik hoop ook voor een eventuele volgende zwangerschap, dat ik wat onbezorgder mag zijn.
Ja, want hoe kijk je daarna, naar een eventuele volgende zwangerschap?
Heel erg dubbel. Als ik kijk naar de vriendinnen die ik heb opgedaan in de periode dat ik zwanger was van Gilles, die zijn nu allemaal zwanger of hebben al een tweede. En daar kijk ik dan soms wel eens naar met, oh, dat wil ik eigenlijk ook. En aan de andere kant denk ik, nee, ik heb echt veel te veel op mijn bord. Als we er nog een keertje voor gaan, dan is het de laatste keer. Dus ik wil daar ook echt wel van kunnen genieten. Dus voor nu stellen we dat absoluut uit. Ik weet niet of dat ooit anders gaat zijn. Maar als we er wel aan beginnen, dan zal dat een bewuster proces zijn, denk ik.
Een proces waarin je er meer tijd voor wil nemen, bedoel je dat?
Ja, ik bedoel meer inderdaad een, nou, ik zou bijna willen zeggen spiritueel bewuster proces.
Ja,
Dus
want
niet
bewust vanuit het
zozeer.
hoofd was het al, hè, volgens
Ja,
mij.
exact,
Ja.
exact. Maar dat ik daar ook echt met mijn gevoel meer bij wil zijn. En ik denk dat dat ook wel gaat lukken, want ik ben zelf een heel ander mens dan de vorige keer dat ik, ja, zwanger raakte.
Is dat een ontwikkeling ook als moeder dan, hè? Dat je eigenlijk doormaakt door de komst van je kindje en de keuzes die je maakt. Dan,
Ja,
ja,
absoluut.
dat ook gewoon bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling, hè? Juist in die eerste 1000 dagen.
Zeker. Ja, wat ik met het moeder worden. Het meest bijzonder vond. Ik heb het toevallig ook nog gisteren, geloof ik, ergens als reactie gezet op Instagram bij Vroedvrouw Margot. Dat ik het ervaarde alsof alle keuzes tot aan het moment van Gilles' geboorte plots de juiste waren. Dat ik daar niet meer over hoefde te twijfelen. Want alles had geleid tot deze eicel, deze zaadcel en dit kind. Dus alsof alles daarvoor ineens niet meer onjuist kon zijn, want anders was hij er niet geweest. Dat vond ik zo'n bijzondere gewaarwording.
Ja, wat een mooi besef.
Ja, dat was wel heel fijn voor een twijfelkont zoals ik.
Ja, dan kan je dat loslaten, waar je het
Ja.
net over had. Dat dat soms zo
Ja,
moeilijk is om
absoluut.
het los te laten of over te geven. Ja. Ja. Hey, waar ben jij trots op?
We hebben stiekem bijna eigenlijk al besproken, hè? Ik denk wel de groei van de afgelopen jaren. Mensen die mij vooral van vroeger kennen, die zouden zeggen dat ik heel koppig kan zijn en best met een gestrekt been en hart. En ik denk dat dat vooral zo was omdat ik het moeilijk vond om zacht te zijn. Omdat ik dan misschien zelf zou wankelen. En ik ben eigenlijk de afgelopen jaren zoveel zekerder geworden over wie ik ben en wat ik belangrijk vind en hoe ik in het leven sta. Dat ik mijn zachtheid eigenlijk kan laten zien en ook in mijn werk goed kan gebruiken en neerzetten.
Ja, dus dat je juist die zachte kracht ook mag laten zien.
Ja, precies. En dat je ook dan gehoord wordt, dat was voor mij wel een mooie ontdekking.
Ja, wat mooi. Ja, zijn er ook dingen die je graag zou willen delen in deze podcast over wat er niet voor jou heeft gewerkt?
Ja, ik denk dat wat voor mij echt niet gewerkt heeft, was in de breedste zin doordrukken. Dus wanneer je eigenlijk al voelt, dit moet anders of dit wil ik niet, om daar volledig overheen te stappen en gewoon door te gaan met de route die je aan het volgen bent. En dat geldt dus voor werk, maar bijvoorbeeld ook Ja, het gezinsleven thuis. Ik ben iemand die het liefst de lieve vrede een beetje bewaart in huis. Dus dat betekent ook dat ik makkelijk over zaken heen stap totdat me dat niet meer lukt. En eigenlijk zijn de gesprekken die dan daar vervolgens uit volgen veel vervelender dan als je in eerste instantie het gesprek aan zou zijn gegaan. Ik denk dat wanneer je een zware baan hebt, en mijn man heeft ook een pittige baan, dat het belangrijk is om goed te blijven communiceren. Dus niet gewoon maar doorgaan, niet de neiging volgen van, nou weet je, eerst dit af en dan kijk ik dan wel, maar vertragen, vertragen, want boem is ho. Ja.
Ja, vertragen is echt nodig om soms sneller te gaan, hè? Daarna weer. Ja.
Zeker, ja. En überhaupt ook om vooruit te gaan.
Ja.
Hè, dus niet alleen dat sneller, maar het heeft mij vrij lang gekost voordat ik kon accepteren dat alleen maar doorgaan niet per se leidt tot een verder ontwikkeld resultaat. Dat
Ja,
klinkt een beetje
dat
vaag,
is.
hè, maar.
Ja, dat je de tijd mag nemen soms ook juist voor die reflectie en om af te stemmen met elkaar, met je partner, maar wellicht ook met een collega of met je supervisor van, hey, ik signaleer nu dit, kan misschien nog niet helemaal duiden, maar er zit ergens een fluisterend stemmetje of een ondergevoel.
Ja,
Kun je daar
precies.
toch naar luisteren?
Dat inderdaad. Ik denk ook wel dat dat met leeftijd wat meer komt hoor. Ik weet niet zozeer of het inderdaad het moeder worden is of richting de 35 gaan. Misschien een beetje allebei de kant.
Ja, combinatie.
Maar als ik kijk naar de manier waarop ik omga met feedback of wanneer iemand zegt, joh, Charis, wat heb je nou gedaan? Dit is niet handig. Dat ik daar ja, beter mee om kan gaan en dus ook weer meer van kan leren. En dat is op de verloskamers ook wel heel erg belangrijk.
Ja, wat is heel belangrijk?
Dat je open staat voor kritiek. Hè? Relax bevallen vanuit regie zegt het ook zo mooi. Er is niemand die moedwillig iemand een trauma aandoet op de verloskamers. Nou, dat geloof ik wel echt. Ik ken mijn collega's in het HMC. En het zijn allemaal schatten van dokters, verpleegkundigen, et cetera. Maar ik weet ook dat het een heel kwetsbaar moment is. Laatst was er bijvoorbeeld een situatie waarin ik vader de navelstreng nog heb gevraagd door te knippen bij een baby die wat hulp nodig had. En die mevrouw die had ik voor nakontrole laatst aan de telefoon. En die zei toen tegen mij, ik vond het zo vervelend dat je dat deed. En ik schrok daar heel erg van. Dus mijn eerste instinct is om, nou, hoezo? Papa die knipt toch een navelstreng door? Nou, en wat ze zei was, als mijn kind inderdaad echt hulp nodig had, dan had ik liever dat je dat 3 seconden sneller had gedaan dan dat mijn man had geknipt. En toen dacht ik, ja, nou, nu je dat zo uitlegt, kan ik dat heel goed begrijpen. Dus inderdaad, ook daar weer een stukje vertragen, even horen wat iemand zegt. En in plaats van dat ik direct in de verdediging schiet, accepteren dat iemand mijn handelen als vervelend heeft ervaren, hoe goed bedoeld ook.
Ja, je deed het met de beste bedoelingen. Eigenlijk juist,
Precies.
dan geef ik hen wellicht juist wel de ruimte om die navelstreng door te knippen. Maar achteraf blijkt dan dat dat anders wordt ervaren door die moeder, hè? Dan wat
Ja.
jij wellicht had gedacht.
Ja, en die discrepantie tussen wat je bedoelt of wat je over probeert te brengen en wat iemand ontvangt, dat je dat bespreekbaar houdt en maakt, dat is voor mij wel echt iets van de laatste jaren, denk ik.
Ja.
Dat die ruimte er is.
Ja, en ik verbaas me ook nog steeds wel over die cijfers hoor. Dat 1 op de 5 vrouwen een negatieve bevalervaring heeft. Dat zijn
Ja,
gewoon, dat is
vreselijk.
echt een grote groep vrouwen in Nederland, hè?
Ja,
Ja.
absoluut.
Ja,
En
wat
het is
fijn
ook
dat jij
niet.
dan zo bewust daar ook bij stilstaat, hè? Om daar nog feedback ook voor te vragen dan, hoe ouders het hebben ervaren.
Altijd, altijd. En als het even kan op meerdere momenten. Soms moet je vrij vlot na een bevalling weg. En dan probeer ik wel altijd nog even aan het einde van de dienst langs te lopen. Of een uurtje na de bevalling of zoiets. Om gewoon nog even te kijken, hoe gaat het met jullie? Hebben jullie nu vragen? Als er in de tussentijd iets oppopt, schrijf het vooral op. We doen niet met iedereen een telefonische nakontrole na 6 weken. Soms doen we het, kan de verloskundige dat op zich nemen. Maar ook dan geef ik altijd aan, als er nou nog een vraag boven komt of iets wat in je hoofd blijft zitten, of dat je de volgorde niet meer weet van hoe iets gebeurd is, laat het weten. Ik bel echt met liefde even met je. En daarin heeft mijn eigen bevalling denk ik ook echt wel verschil gemaakt, hoe ik daarmee omga.
Wil je daar nog iets over zeggen?
Ja, dat kan wel. Ik had.
Hoeft niet, hè? Als je denkt, liever
Nee
niet.
hoor, nee, dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Ik heb zelf heel sterk het idee gehad dat Gilles te groot was. En daar werd niet echt naar geluisterd. En tegelijkertijd vond ik ook van mezelf dat ik niet moest medicaliseren. Dat werd ook tegen me gezegd. Dus nou, oké, toch maar gewoon braaf luisteren. Nou, uiteindelijk ben ik gelukkig bevallen bij 38,6. Maar echt wel van een flinke macrosoom, want hij was bijna 4,4 kilo. En dat is gelukkig goed gegaan. Maar ik ben er echt van overtuigd dat als ik een week later was bevallen, dat het een vreselijke schouderdystocie was geweest. En als ik 2 weken later was bevallen, nou, dan was het een keizersnede niet vorderen geweest. Daar had ik mee kunnen leven, met het eerste niet. En die hele ervaring van het je niet gehoord voelen, ondanks dat ik hele lieve, fijne verloskundige had. Dat heeft voor mij wel echt verschil gemaakt. Als in, ik realiseer me meer hoe de hormonen en de kwetsbaarheid van die fase, ondanks enige assertiviteit en agency en regie, toch zoveel invloed kunnen hebben dat je je laat leiden voorbij je eigen gevoel. En dat je daar dan achteraf op terugkijkt met echt de gedachte, shit, dat had ik anders willen doen.
Ja, want anders willen doen, hoe bedoel je dat?
Nou, dan had ik, als ik echt, echt voor mezelf was opgekomen, dan had ik bijvoorbeeld gezegd, ik wil dat je me nu doorstuurt en dat je me inleidt. Bijvoorbeeld dat ik naar de gynaecoloog ga, dat ik daar kan bespreken voor een inleiding, bijvoorbeeld.
Dus nog meer voor jezelf opkomen, bedoel je
Ja, het
eigenlijk?
voelt een beetje alsof ik het 2, 3 keer geprobeerd heb en toen een beetje ben afgedropen omdat ik aan mezelf begon te twijfelen. En dat terwijl ik dus echt heel erg lieve verloskundigen had, die echt het allerbeste met me voor hadden. Ja, en ook een beetje in het ziekenhuis nog wel zo'n gelijkende ervaring. Ik wilde een ruggenprik en die heb ik uiteindelijk niet gekregen, omdat ik al 7 centimeter had. Maar ik had al 4,5 uur 7 centimeter. En we moesten beginnen met oxytocine. En ik zeg moesten, want. Nou, ik was het ermee eens, dus ik vond ook dat het moest. Om te zorgen dat die baring verder vorderde. Nou, dat heeft gelukkig goed effect gehad. Maar ik ben uiteindelijk pas 6 uur na het gesprek met de anesthesist bevallen. Dus ik had nog 6 uur lang plezier kunnen hebben van een ruggenprik. En die heb ik niet gehad. En dat stuk dat ik ja, echt in discussie ben gegaan met die anesthesist van. Wacht even, ik ben niet iemand met 7 centimeter die zo net nog 3 centimeter had. Waar heb je het? Over precies. Dat gesprek dat heeft wel echt zijn sporen in mij nagelaten en dat heeft zijn invloed op hoe ik mijn werk doe en hoe ik luister als iemand om pijnstilling vraagt.
En wat ik hierin ook wel interessant vind, is dat ik jou hoor zeggen dat je juist wel om medische handelingen hebt gevraagd.
Ja,
Terwijl
klopt.
ik juist in de discussie in het land nu veel hoor dat vrouwen die willen geen medische handelingen.
Ja.
Kijk jij daarna?
Ik denk dat het heel erg past bij wie ik ben. Binnen mijn promotieonderzoek moet ik ook heel veel bezig zijn met ethiek en dergelijk en autonomie. En ik heb daardoor echt over mezelf geleerd dat ik vrij risico-aversief ben. Dus in mijn bevalplan stond bijvoorbeeld: stel dat er echt geen tijd is om te overleggen en je denkt dat er een knip nodig is, zet hem maar en dan hoor ik graag achteraf precies waarom. Maar dat ik zo in elkaar zit. Betekent voor mij absoluut niet dat iemand anders ook zo in elkaar zit.
Nee,
De
dus
een
dat
zegt
realiseer
bijvoorbeeld,
je goed. Ja.
wat zeg je?
Dat realiseer jij je heel goed, dat dat bij
Heel
een ander
goed, heel
anders kan
goed.
zijn.
En het doel van een bevalling begeleiden is voor mij niet alleen een fysiek gezonde mama en baby. Het is ook een mentaal gezonde mama die het idee heeft dat zij zelf haar keuzes heeft gemaakt en dat ze erachter staat wat er gebeurd is. En niet dat het haar is aangedaan. En we kunnen een bevalling niet sturen, we kunnen niet voorspellen. We kunnen wel proberen bij te sturen. Maar het allerbelangrijkste is dat dat gebeurt op de manier die bij de barende past. Want alleen op die manier kun je een positieve bevalervaring faciliteren.
Ja.
Hè, ondersteunen misschien zelfs.
Ja. Nou, er zijn allerlei gedachtes die bij me opkomen waar ik graag nog met je over verder zou willen praten. Maar ik zie dat we ook alweer zo'n 40 minuten aan het praten zijn met elkaar.
De
Ik
tijd
wil
vliegt
toch
nog steeds.
richting afronding gaan en aan jou vragen van wat zou je willen meegeven aan andere artsen? Wat zijn jouw lessons learned?
Oh, dan moet ik er kiezen, hè? Oh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je af en toe van die trein afstapt. En de hele studie van het stuk echt alleen maar studeren naar co-schappen, naar een aanhielsperiode, onderzoek, medisch specialisme. Het is allemaal één grote intercity waar je opstapt en op het eindstation misschien nog een keer achterom kijkt en denkt, hey. Dus vertraag tussendoor, stap af en toe uit. Kijk of het spoor waar je je op bevindt nog past bij wie jij nu bent en wat je in de toekomst wilt. Of dat wel hetzelfde eindpunt is.
Ja, het is mooi dat je dit zegt, want ik denk nu ook weer terug aan een moment dat ik uit mijn intervisiegroep in de trein stapte en per ongeluk in de stoptrein stapte. In de Zwolle was het volgens mij, ik moest naar Utrecht, dus dat was nog wel een stukje. En ik deed het best wel lang over, maar dat ik me besefte van jeetje, ik zit zo vaak in die sneltrein en die dendert maar door. En ik was op dat moment ook alweer zo'n 6, 7 maanden zwanger, dat ik dacht van hé, misschien is dit wel eens het moment om de stoptrein te gaan nemen en eens wat meer van het
Symbolisch, hè?
uitzicht te genieten. Ja.
Heel mooi.
Ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. De tip om eens wat vaker die stoptrein te nemen wellicht, hè, of gewoon eens uit te stappen en op dat perron eens te
Al dan
kijken
niet
naar je
letterlijk.
omgeving en ook...
Precies.
En ook de mijlpalen te vieren die je al wel hebt bereikt, hè? Soms
Exact.
vergeten we dat.
En de mijlpalen die we loslaten, want ook dat mag gevierd worden.
Wat zeg je? De mijlpalen die we loslaten. Ja,
Ja.
zeker. Goede toevoeging. Ja. Ja. Hey, ik wil je danken voor dit gesprek. Is er nog iets wat jij graag toe zou willen voegen?
Eén laatste dingetje. Ik heb mijn Instagram-naam inmiddels veranderd naar alleen maar Vroeddokter. Niet meer Vroeddokter Ise. Want ik vond het eigenlijk gewoon wel mooier als ik het wat korter hield. Dus dat is
Ja,
de enige aanpassing nog.
als
Dankjewel voor het
mensen
hele
jou
fijne
willen
gesprek.
volgen of meer willen weten, check Instagram, Roeddokter.
Precies.
Een mooi account, denk ik, om te volgen.
Ik hoop wel dat ik er binnenkort iets actiever mee word, maar dat lukt vast als alles een beetje rustiger gaat.
Ja, en leg daarin ook de lat niet te hoog, hè? Want je bent al
Precies.
zoveel dingen tegelijk aan het doen. En dat promotieonderzoek mag ook een keer afkomen. Dus dat heeft wellicht dan nu even prioriteit. Hè?
Zeker waar.
Ja. Hey, dankjewel voor het gesprek.
Jij ook, Sanne.
Leuk dat je luisterde naar de podcast Arts en Gezin. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast in je podcast-app. Het is fijn als je een review wil achterlaten en wil delen wat je van de podcast vond. Deel de podcast met bekenden voor wie dit ook interessant kan zijn. Zo zoeken we samen naar balans tijdens de tropenjaren. Wil je meedoen aan een workshop zoeken naar balans of in gesprek over jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact op voor een eerste gratis gesprek. Kijk voor de mogelijkheden op mijn website sannedelaat.nl.